Dit is de Retail Trends podcast. De podcast waarin ik met opvallende retailers spreek over de hoogtepunten, blunders, kansen en retaillessen uit hun carrière. Vandaag is Peter van Kampen mijn gast. Peter is CEO van America Today en MS Mode. Deze ketens maken onderdeel uit van Cool Investments, eigendom van Roland Kaan. Ik ben Marcel ten Holte, oprichter en eigenaar van Retail Trends Media. Peter, dank voor de ontvangst op jullie hoofdkantoor in Diemen. Onlangs was ik hier ook voor het podcast interview met Roland Kaan. Heb je nog kunnen beluisteren?
Ja. Ik ben net terug van vakantie, maar het is altijd mooi om dat dan op vakantie nog eventjes te luisteren. Was leuk. Leuke podcast.
Nou, met jou wil ik inzoomen op America Today en MS Mode. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik even terug in jouw retail historie. Ben je er klaar voor?
Ja.
Mooi. Ja, want we beginnen dan heel lang geleden in 1987. Ben je begonnen als inkoper fashion en home textiles bij Bijenkorf. Ja. Toen nog onderdeel van Vendex KBB. Was dat jouw eerste functie?
Nee, niet helemaal. Want ik heb daarvoor nog heel even bij Filmnet gewerkt. Op de marketingafdeling. Maar dat
stond niet op je LinkedIn.
Stond niet op mijn LinkedIn, nee, precies. dat is toen ook failliet gegaan. Dit was mijn eerste echte grote mensenbaan.
En wat trok je aan die baan?
Ik heb een open sollicitatie gestuurd naar de Bijenkorf. Omdat ik winkelen heel leuk vond. Ik was een van de weinige mannen die winkelen ook leuk vond. Ja. En nog steeds vindt.
Ja.
Ik had HEO gedaan en nog een beetje psychologie. Ja. Daar ben ik mee gestopt. En wat me aansprak aan winkels en inkoop is dat je het assortiment bepaalt. En wat mij drijft is hoe mensen en hoe consumenten denken. En hoe je dat kan bepalen als inkoper, want je bent verantwoordelijk voor een assortiment.
Ja.
Nou, Bijenkorf was een van mijn favoriete winkels toen. Dus vandaar, het was eigenlijk een vrij logische stap.
Dus je kwam meteen in de ideale situatie terecht.
Ik werd aangenomen, kon kiezen tussen of de mode of koken tafelen. Nou, vind ik koken ook leuk. Ja. Toch voor mode gekozen en nooit spijt van gehad.
Nee, je bent ook in de mode gebleven dus.
Niet helemaal, want ik heb nog een jaar, dat had je bij de Bijenkorf, dat was een soort opleidingstraject.
Ja.
Ik heb verschillende functies binnen de mode gedaan. Toen moest ik, of wilde ik, inkoopmanager worden. En toen zei de toenmalige CEO van, ja, dat is leuk, maar je hebt alleen maar mode gedaan. Dus als je een warenhuis wil leren kennen, dan moet je ook wonen doen, of iets anders. Nou, dat werd wonen, en dan niet koken tafelen, maar bed en badtextiel. Dus ik heb ook nog een jaar tafellakens, servetringen en dekbedovertrekken gekocht.
En als je nou naar die tijd terugkijkt, hè, wat heb je daar dan, als we het hebben over retail, wat heb je dan van geleerd wat je nu nog kan toepassen in je huidige functies?
Nou, vooral het breed denken. En het je verplaatsen in een doelgroep.
Ja.
Mode, zeker de mannenmode waar ik toen in zat, ligt natuurlijk wat dichterbij. Alleen bij de Bijenkorf spreek je zo'n brede doelgroep aan dat je heel goed moet verplaatsen in je klant.
Ja.
Typecasting is daar, niet heel erg gezond. Want je moet zorgen dat je echt blijft denken vanuit de klant.
Ja.
Dat heb ik nog steeds meegenomen. En die stap naar wonen, hè, want nogmaals, servetringen had ik. Ik was toen, denk ik, 27, had ik niet zoveel mee. maar het is heel mooi om daar ook de charme van in te zien. En te kijken, hoe kan je nu een klant dingen laten kopen? Hoe kan je het een klant makkelijk maken om dingen te kiezen? Ook als je zelf niet helemaal de affiniteit met het product hebt.
Ja.
Kijk, het voordeel van de Bijenkorf is natuurlijk wel dat alles was wel van een dergelijk smaakniveau, dat het ook wel mooi was om te doen.
Ja,
uiteindelijk is dat nog steeds een leerschool die ik meeneem.
Sindsdien weet je alles van servetringen.
Je kan mij alles vragen over servetringen. Ja. Placemats.
Hey, en na 10 jaar werd jij inkoopdirecteur bij de Bijenkorf.
Ja.
Is dat een logisch vervolg?
Nou ja, het was in die tijd een soort logisch volk. Ik ging heel snel.
Ja.
Ik ben heel snel doorgegroeid van inkoper naar inkoopmanager naar inkoopdirecteur. En ik was toen vrij jong. Ik was 34 was ik volgens mij toen.
Ja.
En eigenlijk was dat een logische stap. Misschien qua kennis en kunde, alleen qua volwassenheid en qua overzicht kwam die denk ik net iets te vroeg.
Ja.
Wel heel veel geleerd. Maar je bent dan vakinhoudelijk, kan je het aan, alleen het EQ wat je nodig hebt om een dergelijke functie te doen. Zeker in de warehouse, want het een vrij complexe materie is. Want je hebt te maken met een aantal hele grote winkels, heel veel afdelingen, heel veel inkoopmanagers, inkopers. Daar moest ik nog aan wennen. Dus ja. Ik heb daar heel veel geleerd, maar ook wel hier en daar wat gestruggeld.
Ja. Met name aan de managerial kant.
Managerial kant, ja.
En toch, de eerste volgende functie was echt een eindverantwoordelijke managersfunctie. Daar ging je de merk today toe.
Ja, nou ja, eigenlijk was dat een heel logische. Want ik ben natuurlijk opgeleid als inkoper.
Ja.
Inkoopmanager. De breedte, ik wil altijd leren en ik wil altijd breder. En me blijven ontwikkelen. Als inkoopdirecteur van de Bijenkorf ben je nog steeds verantwoordelijk voor alleen dat inkoopstuk.
Ja.
Maar het was een heel groot inkoopstuk. Mm-hmm. Bij Merk Today ging ik eigenlijk terug naar een klein bedrijf.
Dat was onderdeel van Fenix KVB.
Ja, dat was toen onderdeel van Fenix KVB. Ja. Maar wat ik had gedaan bij de Bijenkorf was in mijn inkooptijd de chill-out samen met een klein team ontwikkeld.
Ja.
Die hebben we neergezet. Dus ik had heel veel op dat moment heel veel affiniteit. En ik zat helemaal in de jongerenmarkt.
Ja.
Dus het was eigenlijk ook wel een logische stap om dan Merk Today te gaan doen. Omdat Fenix KBB of Fendex had Merk Today gekocht van de oprichters. En wilde daar een jongere formule mee maken die wij met de Bijenkorf als chill-out ook hadden.
Hoeveel winkels waren er toen?
21. Okay. Nou ja, het mooie was dat ik bij de Bijenkorf was ik de jongste van het directieteam. En bij Merk Today werd ik meteen de oudste van het hele bedrijf. Dus het was was ik 36, denk ik.
Ja.
21 winkels in een conceptverandering van een parallel import, wat toen door wetgeving niet meer mogelijk was, naar de stap die het nu maakt, veel meer kijken naar merken, private label.
Ja.
Maar ja, dan zit je met 21 winkels, zit je best wel krap. Dus de conceptontwikkeling was een belangrijke.
Dat was alleen in Nederland in winkels?
We hebben toen ook net Antwerpen geopend.
Alright.
Dus we waren een internationale keten, om het zo maar even te zeggen, met 21 winkels.
En hoe was het voor jou om dan echt een winkelketen, ook als die dan niet zo heel groot, te leiden ten opzichte van een grote unit binnen een nog groter concern?
Ja, ik vond het fantastisch. Ik heb een hele mooie tijd gehad.
Ja.
Zeker in die eerste tijd, omdat je ik kreeg de vrijheid om aan het concept te werken. Ik had mensen om me heen die ook wilden leren.
Ja.
Het was een heel enthousiast en heel gedreven team. En ik moest zelf de breedte in. Maar echt letterlijk de breedte. Ik was ook opeens verantwoordelijk voor financiën, voor HR en voor operations.
Je had geen breed managerteam natuurlijk.
Nee. Dus we deden alles met elkaar. Als een raam ingegooid werd in Maastricht, midden in de nacht gingen ze mij bellen.
Ja,
dat was heel leuk om te doen.
Ja. Dus meer ondernemen misschien ook al. Ja.
Dus ik heb daar eigenlijk had die stap misschien eerder moeten zijn dan die stap naar inkoopdirecteur achteraf gezien.
Ja.
Maar goed, dat is wel een mooie volgorde geweest.
Ja, want dat heb je 2 jaar gedaan en toen ben je weer teruggegaan naar het grote Bijenkorf.
Ja, precies. Ja, ja dat kwam omdat het was toen onderdeel van Fenix Speciaalzaken, Merk Today. Daar zaten nog een aantal andere, de kijkshop zat daarin.
Ja.
Daar is toen die speciaalzaken werden afgestoten. Een zogenaamde six-pack deal was dat toen nog.
Naar CVC. Naar Retail Network was het, hè?
Ja. En Merk Today was toen ik binnenkwam niet winstgevend. En ze wilden er eigenlijk iets mee. En Theo Houtman, mijn opvolger, die wilde het overnemen.
Ja.
Wilde het kopen. Dus die ging dat doen. En toen belde Jan Berger, de toenmalige CEO van de Bijenkorf, of ik terug wilde komen, maar dan als verkoopdirecteur, director operations.
Ja.
Ja, en dat heb ik toch gedaan. Ik ben natuurlijk ook opgegroeid bij de Bijenkorf. En het was mooi om weer terug te komen.
Ja.
Weer in een directiefunctie met de andere kant. En
dan meer managementervaring inmiddels.
Ja, dat ging eigenlijk veel soepeler daarna.
Ja.
En dan merk je dat je toch even moet rijpen in zo'n functie.
Ja.
En het was leuk om verkoop te doen.
Ja.
Nogmaals, het is ook weer een verbreding. De horeca erbij.
Ja.
Toen de pakketbakkerijen hebben we gecentraliseerd. Ja. Allemaal van dat soort dingen. Dus ik heb hele leuke dingen gedaan.
In die tijd was Jan Berg echt de Mr. de Bijenkorf.
Ja.
Wat heb jij van hem geleerd aan warenhuizenlessen?
Wat ik van hem geleerd heb en waar ik hem nog steeds dankbaar voor ben, is ook bijvoorbeeld met een chill-out, is dat hij me eigenlijk gewoon carte blanche heeft gegeven op een gegeven moment om samen met een collega, om bijvoorbeeld om een jongere concept te maken.
Ja.
Het vertrouwen geven aan mensen, jonge mensen, om dingen te doen. Terwijl hij zelf wel de controle wilde mm-hmm. houden. Maar zelf ook weten van, joh, daar heb ik andere mensen voor. Dit zijn skills die ik zelf niet heb. Ja. Laat ik die andere mensen doen. Ja. Dat heb ik van hem geleerd. Hij was inderdaad Mr. Bijkorf. Dus soms kon je hem wel achter het behang plakken. Mm-hmm. Maar hij gaf wel heel duidelijk richting aan de visie, de toenmalige visie van de Bijkorf.
Ja. En dat is natuurlijk mooi. Ja, en toen van dat grote Venex KBB naar het familiebedrijf Miss Etam.
Ja.
Ja, hoe was dat?
Ja, dat was. Nou, we waren bij de Bijkorf, werden we toen overgenomen door KKR.
Ja.
Dat was het hele concern ging toen over. Dat heb ik een jaar gedaan. Ja, die hele sfeer, die cultuurverandering, die vond ik wel leerzaam, maar vond ik niet zo leuk. En ja, ik kreeg de kans om bij Miss Etam te gaan werken. En wat ik leuk vond bij Etam, en ook wel mooi, is ze hadden als bedrijf een enorm goed businessmodel qua proces. De hele logistiek, de hele back-office, de manier waarop de snelheid, de omloopsnelheid van de voorraad, het was zo goed geregeld.
Okay.
Dat voor mij heel leerzaam, het leek me heel leerzaam om dat te doen.
Was dat anders dan wat je gewend was bij de Bijkorf?
Ja, ja. Okay. Bij de Bijkorf zaten we in die fase, inmiddels is het allemaal anders, zaten we met mm-hmm. best wel hoge voorraden, een andere manier van inkopen. Ja. En dit was echt 's morgens het magazijn in en 's avonds ligt al een deel van de winkels. Dat had de familie heel goed op orde.
Was de familie Corijn. Was, ja.
Wat ze daar toen zagen was dat die doelgroep die werd wat oud. Dus ook daar wilden ze wat vernieuwen en verjongen. Ja. Nou, dat was de reden.
Was dat jouw opdracht?
Ja, dat ik binnen kwam. Dat hebben we gedaan en dat was op zich een mooie tijd. Alleen, ja, ik ging denk ik iets te snel voor de familie. Daar hadden we hier en daar nog wat discussie over. Dus uiteindelijk hebben we na volgens mij 2,5 jaar hebben we afscheid genomen.
Ja, want wat wilde jij wat te snel ging voor ze?
Nou, ik wilde het merk veel meer als merk neerzetten. Andere merken, en eventueel een ander merk ernaast, zodat je een ander segment kan aanspreken. Dingen die ik geleerd had bij de Bijkorf en... Nou ja, daar zit, als je in een familiebedrijf komt, en daar leer je dan ook weer van, moet je soms even kijken hoe ligt dat en hoe gevoelig ligt dat. En,
Keken meer naar het winkelconcept dan naar het merk, Miss Etam.
Ja, okay. Ja. En uiteindelijk hebben ze wel een aantal veranderingen, denk ik, goed doorgevoerd. Ja. Dus,
En vanaf Miss Etam ging je naar een echt merk, O'Neill.
Ja.
Toch wel wat hipper dan Miss Etam.
Ja, maar ook dat was eigenlijk wel weer een bewuste keus. Ja. Nogmaals wat ik zeg, ik probeer altijd zoveel mogelijk dingen op te pikken overal. En ik had natuurlijk bij de Bijkorf had ik met merken gewerkt, private label. Hè, we hadden toen nog heel veel private label. Bij MS was het, of bij Miss Etam was het private label. En American Today was ook een mix. Maar ik had nooit voor wholesale gewerkt. En, in een wholesale bedrijf. Ja. En ik kreeg daar de functie van retaildirecteur.
Ja.
Was net overgenomen door Ronald de Waal.
Ja, de eigenaar van Wii.
De eigenaar van Wii. Ja. En zij waren ook aan het zoeken. Dus het mooie was dat je in een wholesalebedrijf komt en retail gaat doen. Dus ik kon mijn oude skills gewoon gebruiken, maar wel een hele andere cultuur.
En je kon werken aan een merk.
En werken aan een merk, wat ik heel leuk vind. En het is natuurlijk een fantastisch merk.
Ja.
Het was toen helemaal die surfbubble met al die merken eromheen, de Quicksilver.
Was dat nog hot op dat moment?
Dat was hot. Het begon toen wat af te nemen, dus ook daar was wat gestruggle.
Ja.
Maar dat maakt het wel interessant. Nieuw winkelconcept daar gemaakt en uitgerold.
Ook dus, met eigen winkels of shop-in-shop?
Ja. Nee, eigen winkels. Okay. Met eigen winkels, outlets, shop-in-shops ook hier en daar.
Ja.
Dus het was, dat was wel leuk.
Ja.
Dus een leuke tijd gehad ook.
Mooi. En van O'Neill ging je naar een volgend merk.
Ja.
G-Star.
Ja, G-Star.
Hoe kom je daar terecht?
Ja, ik werd gebeld.
Ja.
Ik kende Jos van Tilburg vanuit mijn... ik loop natuurlijk al een paar jaar mee, maar ik was denim inkoper op de Bijkorf.
Ja.
En ik ben ooit bij de Bijkorf begonnen met G-Star. Capstar heette dat toen.
Ja, Capstar, ja.
Dus ja, wij kenden elkaar al een tijdje. En uiteindelijk kreeg ik de kans om daar... werd ik gevraagd om daar retail directeur te worden.
Ja.
Nou was O'Neill was een wholesalebedrijf, maar dat was wel gekocht door een eigenaar met heel veel retailervaring. Ja. Jos was vooral op het merk, is vooral op het merk en de marketing en het product.
En minder retail.
Fantastisch, minder retail. Nu inmiddels zijn ze daar wat meer, maar toen het was vooral franchise. Nou, ik had nooit franchise gedaan, wel bij O'Neill een paar, maar nooit in die mate. Ja, dus dit was voor mij ook weer een
fantastisch. En werkte je daar internationaal?
Ja, ja, wereldwijd. We hadden 350 franchisewinkels.
Ja.
En één eigen winkel in de PC Hoofdstraat toen. En dat zijn later wat meer geworden.
Ja.
Dus daar, dat was heel mooi. Maar daar zat, dat was echt een wholesale bedrijf. Maar fantastisch bedrijf met een hele duidelijke visie op het merk en op het product.
Ja.
En ja, ik was daar ook verantwoordelijk voor het bouwen van alle winkels. Dus interiors.
En daar kwam daar merk en retail samen.
Ja.
Dus alles wat jij geleerd had in je
precies.
carrière heb je daar kunnen gebruiken.
Dus dat was een leuke tijd.
Ja.
Ook, en ja, ik ben nog steeds dol op het merk. Fantastisch merk.
Ja,
en het is knap hoe dat is neergezet.
En van G-Star ging je weer terug naar Merger Today.
Ja.
Maar dan met een andere eigenaar.
Ja, op een gegeven moment...
Kreeg je een belletje.
Ik kreeg een belletje. En ik heb op een kop koffie te drinken met Roland.
Ja.
Nou, kenden we elkaar wel, maar nooit niet heel... hebben we elkaar nooit uitgebreid gesproken. En,
Want even voor duidelijkheid. America Today was gekocht door Roland, door een Cool Cat van, of Cool Investments van Theo Houtman.
Ja.
Die dus uit Phoenix KB gekocht had in 2006.
Ja.
En je werd gevraagd om... Om daar leiding aan te geven.
Ja, inmiddels was het een stukje groter geworden. Hè? Het was wat uitgebreid. Ja. Nogmaals, andere eigenaar, andere visie.
Ja,
en inderdaad. Ik heb een kop koffie met Roland gedronken. Ik heb in het eerste gesprek heb gezegd... ik weet niet of ik voor jou wil werken. Want je staat niet te boek als een hele makkelijke man om mee te werken. Maar binnen een uur hadden we het eigenlijk met elkaar al rond. En dan klikte het heel goed.
Mooi.
En nog steeds, ik zit hier nu alweer, 7 jaar denk ik deze maand.
Ja, augustus 2013 weer begonnen. Dus.
Ja, zie je. Bijna exact weer vandaag.
Ja.
Ja, en dat, dat is goed. Roland, fantastisch ondernemer. En iemand die je ook vrijlaat. Tenminste, in mijn geval geldt het zo. We hebben natuurlijk samen ooit... hij heeft ook een Bijkorf achtergrond, misschien helpt dat een beetje.
Ook inkoop.
Ook een inkoop achtergrond. Ja, we vullen elkaar denk ik aan. Hij is een fantastisch ondernemer. Ik ben een iets betere manager.
En wat was jouw opdracht toen je binnenkwam? Waarom wilde hij jou hebben?
Om het merk verder te helpen, maar ook om het concept neer te zetten.
Ja.
Het gevoel van Cool Cat zit veel meer in zijn genen. Het gevoel van de Merk Today zit wat meer in mijn genen.
Ja, ja.
Dus dat is denk ik...
En de doelgroep was nog steeds studenten en young professionals?
Ja.
En na 12,5 jaar kwam je dus terug... Wat was het grootste verschil voor jou? Ik bedoel, een andere eigenaar dan toen, maar veel groter, meer winkels.
Ja, meer winkels.
Meer dingen,
concepten. Groter team. We zaten met 14 man toen ik er wegging. Het concept was zodanig veranderd. En dat heeft Theo denk ik goed gedaan in de tijd van Abercrombie. Toen ik wegging was het veel meer een mix van merken. En private label. Doordat we meer winkels kregen, was private label ontwikkeling wat makkelijker. En is het merk een beetje in die Abercrombie-stijl is eigenlijk verder ontwikkeld. De verhouding merk en private label was anders.
Ja. Ja.
Dus dat is het grootste verschil eigenlijk. Dus dat betekent een andere manier van werken, een andere manier van organiseren.
Ja. Roland heeft ooit gezegd, van, joh, ik wilde het ook kopen omdat ik mogelijkheden zag voor Europese expansie.
Ja.
Vooral die studentendoelgroep en die young professionals. Zijn die verwachtingen een beetje uitgekomen?
Ja, hoewel niet in de manier waarop wij dat toen gedacht hadden. Nee. Of waarom hij dat toen gedacht had. We zitten inmiddels in 4 landen.
Ja.
We hebben Frankrijk geprobeerd, daar zijn we dicht. Maar Duitsland zijn we vorig jaar begonnen, voor de crisis. Dus dat doen we nu pas op de plaats. Mm. Maar uiteindelijk zie je wel dat we... dat die mogelijkheid er nog steeds is, alleen dat het groeitempo wat minder is.
Ja.
En nogmaals, winkels zijn natuurlijk veel minder relevant aan het worden dan online. Dus online groei doen we wel, online groei in Duitsland, maar dan via platforms, via onze eigen site. Dus die Europese expansie gaat nu op een andere manier.
Ja, snap ik. En ook Merk Today heeft wel een terugslag gehad. In 2015 maakten jullie verlies. Ja. Terwijl je toch een omzetgroei had. Waar werd dat door veroorzaakt? Kun je dat nog terughalen?
Ja, ik denk, waar denk ik de grootste tegenvaller zat, was toen we hadden onze voorraden niet goed op orde. We hadden een behoorlijke expansie gedaan. Dat kwam er niet allemaal uit. Ja. Er is in de jaren voordat ik kwam best wel wat expansie gedaan. Ook naar winkels en locaties waar we niet heel blij mee waren. Dus we hadden veel verliesgevende winkels.
Okay. Ja.
En die hebben we eigenlijk de jaren daarna hebben we die weggesaneerd. Ja. Om het zo maar even te zeggen.
Ja, in 2017 maakte je winst.
Ja.
Dus vooral door die sanering kon je tijd keren.
Ja, we hebben inmiddels de winkelportfolio is redelijk op orde nu. We hebben nu zo'n 70 winkels versteld over landen. Er zijn veel winkels dicht. We hebben hier en daar wat winkels geopend. Maar ja, de meeste winkels zitten op, even los van de corona winkelen, maar zitten op een goed niveau.
Ja.
Ja, dus qua locaties zijn we nu beter. En dat was eigenlijk het weghalen van al die winkels die daarvoor waren geopend. Ja.
In 2018 had je nog pilotproject rondom RFID.
Ja.
Is daar wat van terechtgekomen? Of is het pilot gebleven?
Nee. We zijn volledig over. We zijn nu bij Merck Today zijn volledig over. We zijn nu bezig met de test bij MS-mode.
Oké, kun je iets meer omschrijven wat dat dan inhoudt?
Ja, dat betekent dat we al onze artikelen voorzien van een RFID-tag.
Ja.
Dat betekent dat de voorraad betrouwbaarheid van in de winkels en in ons magazijn gestegen is naar zo'n 98-99%. En dat is eigenlijk de basis voor een verdere uitrol naar omnichannel. Hè? Want we hebben het allemaal over omnichannel. Maar omnichannel kan je eigenlijk pas doen op het moment dat je weet dat je voorraad die je denkt dat je hebt in een bepaalde locatie ook hebt. Nou, dat betekent dat dit de start is voor ship from store. We kunnen vanuit winkels verschepen.
Ja.
Het click and reserve voor klanten. Zodat we weten dat klanten ook weten dat het artikel er is. Okay. Al dat soort dingen zijn we nu aan het doen. Click and reserve hebben we net uitgerold. Ship from store proberen we zo snel mogelijk te gaan doen. Ja, dat is eigenlijk alleen maar mogelijk als je een betrouwbare voorraad hebt.
Ja, mooi.
En RFID werkt super daar.
En dat ga je dus nu ook bij MS Mode doorvoeren?
Ja. En we hebben daar... we hebben een allocatiesysteem wat daar ook heel goed op werkt.
Mm-hmm.
Nou, dat betekent dat eigenlijk die hele achterkant steeds betrouwbaarder en steeds beter wordt.
Ja.
Dat we geen onnodige voorraad hebben liggen op plekken waar we het niet verkopen.
Ja. Jullie hebben nu zo'n ruim 70 winkels, het grootste deel in Nederland. Eind vorig jaar een hele grote winkel geopend in de Mall of the Netherlands in Leidschendam. Hoe gaat dat?
Ja, we hadden gisteren een enorme lekkage, dus gisteren ging het er even minder. Maar het vervelende is, hij gaat goed. Alleen door deze hele crisis is dat natuurlijk een wat lastig.
Een beetje vertraagd.
Ja, ik denk dat de Mall of Nederland een goede mall wordt. Hele goede mall. We hebben daar een hele mooie winkel. MS ook trouwens, zit ernaast.
Ja.
De grand opening is uitgesteld natuurlijk. Dus niet alles zit daar nog.
Nee,
maar het is in ieder geval, daar ligt wel ons laatste concept.
Ja.
En ik ben er zelf heel tevreden over.
Je verwachtingen zijn goed?
Ja, nog steeds.
Okay.
Ja.
Hey, dan hebben jullie een paar jaar geleden ook een verbreding van het sortiment doorgevoerd met een kinderkledinglijn.
Ja.
Hoe slaat dat aan? Slaat dat aan?
Ja. Ja, hij slaat aan. We zijn in, denk eind 2014 zijn we dat gestart.
Ja.
Omdat we heel veel vraag kregen van klanten. We staan natuurlijk inmiddels vanaf 89.
Mm-hmm.
Dus heel veel mensen die vroeger bij ons kochten. En we hebben gelukkig nog niet alleen maar studenten, maar ook mensen die nog steeds bij ons kopen. Van onze oude klanten. Die hebben inmiddels kinderen en die willen dat stijltje wat wij bieden ook voor hun kinderen hebben. Dus dat zijn we gaan maken. Dan ga je wel nog ietsje meer in het hele Amerikaanse varsity gebeuren. Dus het is iets meer nog het oude Merck Today. Ja, en dat werkt heel goed. Dus we hebben inmiddels wat shops in de Bijkorf. We hebben een aantal eigen shops. We hebben twee eigen winkels.
En zit het ook in de Merck Today winkels zelf?
Ja, in een aantal, zo'n 40 winkels, de grotere winkels.
Conflicteert dat niet met je stoere jongeren en studentendoelgroep? Dat ik denk, jeetje, in één keer lopen de pama met kids rond,
terwijl
ik een chill-out wil.
Ja, nou, dat is de discussie die we natuurlijk intern hier ook hebben. Dus we doen het ook wel in winkels waarvan we vinden dat het kan. Een Safatistraat, waar we echt van origine, daar zijn we begonnen, daar hebben we het bijvoorbeeld niet. Maar uiteindelijk zie je dat het wonder wel naast elkaar bestaat. En zie je ook dat die doelgroep eigenlijk het wel prima vindt. Als, ook omdat die collectie niet helemaal precies hetzelfde is. Nee. Zie je eigenlijk dat die student, die vindt dat prima. Weet je, de gemiddelde klant die we hebben, die vindt het prima.
Je ziet dat niet af.
Nou, het is ook iets wat ik geleerd heb bij de surfmerken. Waar je ziet dat alle surfmerken, of een merk als Vans, wat we ook verkopen. Mm. Die heeft ook een junior collectie. En ja. Dat bestaat wonderwel naast elkaar.
Okay. Ja, maar nu heb je ook in Alkmaar heb je de kidslijn van Coolcat geïntroduceerd. Ja. Dus die heb je ook nog in de winkel aan.
Ja, dat is inderdaad een waarvan we ook dachten van joh, we moeten eens kijken hoe dat werkt. Ja. We hebben een aantal winkels waar we naast onze eigen junior collectie ook een aantal junior hebben. Verkopen Levi's Junior. Dus we doen een aantal merken naast onze eigen lijn, Champion Junior. En we dachten van joh, laten we het ook eens proberen met Coolcat.
Want Coolcat is nu alleen terug met kidsklei, ja. Met kidslijn.
Ja. Ja. Ja, we zijn daar in de doorstart zijn we mee begonnen. Om Coolcat, om die collectie weer te gaan maken.
Ben je er ook verantwoordelijk voor,
ja,
trouwens?
Ja, dat valt ook hier. Kijk, wat het voordeel is, we hebben een apart team daarop zitten. Apart inkoopteam, apart stylingteam. Om het hele DNA apart te houden. Ja. Maar we maken gebruik van de faciliteiten die we hier hebben. Ja. De finance afdeling, logistiek. Dus ja, het is een goede manier om het te doen. De voorkant is anders. De achterkant is veel meer synergie. Ja, en we hebben het nu getest. Ook in de Mall of the Netherlands overigens. Daar hebben we het ook liggen. Ja, ja, het werkt. Hoewel ik moet zeggen dat het vooral goed werkt online. Coolcat werkt heel goed online. Op onze eigen site, maar ook bij merken als Beekamp en dergelijke gaat dat heel goed.
Ja. Mooi. En is de bedoeling dat dit dan uitgerold wordt naar meerdere vestigingen? Of?
Nou, voorlopig we blijven dit nog even testen. Ja. We gaan kijken hoe dat zich gaat, hoe klanten erop reageren. Ja. Nou, we zien dat het werkt, maar we moeten even kijken of we dat gaan voortzetten.
Ja, oké. Okay. Hey, als we even naar omzetontwikkeling kijken. In 2018 maakten jullie een kleine daling ten opzichte van 2017.
Ja.
Hoe is 2019 afgelopen?
Ja. Ja, 2019 kan de cijfers nog niet zeggen, want die zijn nog niet goedgekeurd. Maar je ziet dat we qua omzet hier en daar wat... online hebben we het heel goed gedaan. Ja. In de winkel staan we hier en daar wat onder druk, vooral in België.
Ja, want online zat je in 2018 zat je bijna 20%, hè? 19,4%.
We zijn inmiddels een stuk hoger weer.
Oké, okay. Ja, dat is wel fors. Dat
komt ook omdat we een aantal platforms hebben toegevoegd, maar ook onze eigen site. Ja. En zeker die coronatijd helpt, maar ook daarvoor, ook in 2019, zie je dat het online aandeel steeds groter wordt.
Daar gaan we het zo meteen over hebben, over online. Hey, en je gaf ook aan een paar keer in interviews dat je vooral focust op expansie of veel mogelijkheden zag in Duitsland. Duitse steden is er nu één. Maar heb je daar de ambitie om echt nog een paar te openen? Of zeg je van voorlopig even niet?
Nou, de ambitie is natuurlijk hier en daar wat ingehaald door de realiteit. Ja, ja. Dus we hebben voorlopig even gezegd, laten we Oberhausen, waar we nu zitten, even aankijken. Wat we wel doen is wholesale hier en daar.
Ja.
Shop-in-shops doen we met wat partners. En we verkopen hierna. We hebben een van onze beste artikelen is de Regias. Mm-hmm. Bij Merk Today. En die verkopen we ook aan derden.
Ja. Want dus, heb je dat ook niet nodig om uiteindelijk online ook beter te kunnen draaien?
Ja, nou dat is ook een van de redenen. Dat we die zichtbaarheid willen vergroten. Ja. En als dat niet lukt via onze eigen site, dan lukt het wel via bijvoorbeeld platforms. Zalando, Duitsland, waar we liggen. Maar we hebben het ook nodig om fysieke locaties. Ja, nou, als dat kan via shop-in-shops, waar we nu liggen bij Cult bijvoorbeeld, zo'n keten. Die hebben meerdere winkels. Nou, dan hebben we die zichtbaarheid op een wat economischere manier ook te pakken. Ja. Dus op die manier kijken we er wel naar.
Ja. Hey, en weet je, in meiden 2018 ook nog eens een keer CEO van MS Mode.
Ja.
2.0
ja,
eigenlijk.
Precies.
Even naar de historie van MS Mode. Die is dus in 2010 gekocht door Koen Investments van Maxeda. Toen een keten met 400 winkels. In 2016 failliet gegaan. September 2016 doorgestart. En ja, nu in afgeslankte vorm weer up and running.
Ja.
Ja, hoe is dat voor jou? Om een hele andere soort keten erbij te...
Nou ja, ik heb natuurlijk wel een historie van verschillende dingen doen.
Ja, dus, een beetje mis-Ethan weer.
Mis-Ethan heb ik, dat hielp. Ja, nou ja, het was eigenlijk een hoe het ontstaan is eigenlijk wel grappig. Want ik zat op een gegeven moment met Jacob en Roland, zaten we gewoon te praten over MS. Want zij deden het na de doorstart, deden ze het ook. Maar die hebben er natuurlijk ook niet de tijd voor. En toen zei ik van, joh, ik wil jullie wel helpen. Hè, want ik denk dat ik wel wat ruimte heb naast mijn huidige rol bij AT. En toen, toen was het op een gegeven moment even stil. Toen zei ze, nou, waarom ga je het er gewoon niet bij doen? Nou, daar heb ik toch wel even over na moeten denken. Want het is natuurlijk nogal wat. Het zijn 200 winkels in 5 landen. Maar uiteindelijk hebben we met elkaar, we zaten goed MT. Dus gezegd van, joh, we gaan het aankijken. En hier en daar ondersteunen we elkaar een beetje. Ondersteunen ze me. Roland bemoeit zich hier en daar wat met de collectie. En Jacob bemoeit zich weer met wat andere dingen. Dus uiteindelijk werkte dat. Ja. En heb ik nu eigenlijk twee part-time banen, om het zo maar even te zeggen.
Gaaf.
En die combinatie gaat wel steeds beter. Wat we hebben gedaan de afgelopen jaren, en dat is denk ik wel een belangrijk is. We hebben hier en daar steeds meer synergie mogelijkheden gezocht.
Ja. Aan de achterkant? Of
ja, aan de achterkant. Ja. Aan de voorkant niet, want ik wilde merken zoveel mogelijk apart houden.
Ja.
Ook daar is het DNA wel heel belangrijk. Het is een compleet andere doelgroep, andere mensen in de winkel ook, ander personeel.
Mm-hmm.
En, maar aan de achterkant, finance is nu samengevoegd, e-commerce is samengevoegd. Ja. Dus we voegen steeds meer aan de achterkant steeds meer zaken samen. Dus we worden ook efficiënter. En dan is de aansturing ook een stuk makkelijker.
Ja, snap ik. Hey, maar een van de redenen dat MS Mode een paar jaar geleden niet redde, was toch een mismatch in inkoop of assortiment, dat het niet aansloot bij de behoeften.
Ja.
Hoe doe je dat nu anders? Of wat doe je nu anders om dat te voorkomen?
Nou, ik denk dat we weer steeds meer teruggaan naar waar we eigenlijk voor staan. En dat is gewoon goede dagelijkse en betaalbare mode bieden voor die klant vanaf maat 40 tot en met maat 54.
Ja.
Waar we mee bezig waren, was eigenlijk te veel dingen ernaast. Eigenlijk, het is een beetje een déjà vu met wat wij dan toen ook deden. Dus een jonge klant zoeken, de collectie hier en daar wat verjongen. Eigenlijk die basis, die core doelgroep een beetje uit het oog verliezen. Mm-hmm. Terwijl als je kijkt naar het MS-concept, is dat het beste. De reden waarom we er zijn, is het meest duidelijk. Dus we zijn weer terug naar de core. Ook Roland heeft daar denk ik een goede rol gespeeld. Dus ook met die collectie te bemoeien vanuit zijn commercieel gevoel en zijn ondernemerschap.
Maar hoe zou je die core dan omschrijven?
Ja, het is een vrouw die vaak zijn vrouwen niet uit de grote steden, die gewoon graag veel iets nieuws dragen, maar het moet wel goed zitten.
Ja.
Ik denk een van onze belangrijkste dingen is dat onze pasvorm heel goed is. Ja. Zeker in die doelgroep die wat een maatje meer heeft. Dat hebben we goed te pakken. Dus we zijn echt specialist. En dit specialisme hebben we steeds meer uitgebouwd.
Om dat noemen we curvy fashion, hè?
Yes.
Maar toch, die doelgroep is ook wel verjongd. Ik bedoel, je focust ook echt wel op ik heb je ook horen roepen, 18 tot 30 is bij ons nu ook klant.
Ja, nou, inmiddels zie je dat we die klant wel hebben. Maar dat was inderdaad 2 jaar geleden. Toen ik begon, was dat ook een beetje de focus. Inmiddels zie je dat we iets meer omhoog zijn geschoven. Okay. Dus die jongere doelgroep, die bedienen we nog wel.
Ja.
Wat het leuke is dat we die vooral bedienen, zien we in de broeken. Omdat bij broeken de pasvorm enorm belangrijk is. Ja. En heel veel van onze collega's kunnen dat niet goed.
Ja.
Omdat, dit is wat wij doen. Wij doen alleen maar grotere maten.
Ja, want daar heb je ook gezegd, joh, wij zijn daar echt toch wel uniek in. Hè?
Ja.
We doen het er niet even bij, zoals heel veel
andere. Dat is wel het verschil.
Ja. En daarmee bereik je dus eigenlijk automatisch ook een bredere doelgroep die daar gevoel voor heeft.
Kijk, een topkoop in een grote maat is vaak heel makkelijk. Mm-hmm. Dat is wat makkelijker. Een broekkoop in een grote maat die ook nog goed zit, is veel lastiger. Dus daarmee halen we die jongere doelgroep wel binnen.
Maar doe je het ontwerp dan ook zelf?
Ja, alles verticaal.
Ja, alright. Okay. En daarmee kun je dus echt onderscheiden. Want je hebt zelfs een keer gezegd, was ook wel, we willen een beetje de Zara van de grote maten worden.
Oh, dat heeft Roland gezegd.
Oh,
dat heb ik niet gezegd.
Okay.
Nee. Ja, en daarmee bedoelt hij niet dat we misschien, ik zou wel willen, formaat zou ik ook nog wel willen doen. Ja. Maar dat we wel continu blijven vernieuwen in onze collectie. En dat zie je ook wel, want onze omloopsnelheid is best hoog. Dus we vernieuwen ook wel best wel wat.
En dat steeds vernieuwen, dat heb je ook nu laten zien, ook door een door jullie flagship store die je laatst geopend hebben met zo'n flexibele schil, waardoor je veel sneller kunt wisselen in assortiment.
Ja. Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, wat we proberen, eigenlijk het bouwen voor de eeuwigheid, zoals we dat vroeger wel eens deden, en schreven een winkel af in 5 jaar, dat is een beetje voorbij. Dus wat we proberen is het meubilair zo flexibel mogelijk te maken. En als jassen opeens belangrijk worden of broeken worden belangrijk, dan kunnen we dat heel snel ombouwen. Ja. Het meubilair is, de buitenkant is allemaal hetzelfde, dus de schil, muren, plafonds en vloer is hetzelfde. En meubilair kunnen we heel snel wisselen. En dan zie je dat we ook heel snel kunnen inspelen op behoeftes van klanten.
Maar heb je dan ook de producten ervoor op dat moment?
Nou ja, dat is, we proberen steeds korter op de bal te spelen. We hebben een deel van onze productie halen we uit het Verre Oosten. Halen we wat verder weg met lange lead times. Ja. Maar we doen steeds meer korte termijn.
En waar wordt dan geproduceerd?
We produceren op heel veel plekken. Maar we produceren
ook in binnen Europa?
Oost-Europa, Turkije, heel veel.
Oké. En die flexibele schil, ga je dat bij alle winkels doorvoeren? Want het is nu ook een soort pilot winkel?
Nou ja, bij Merk Today hebben we dat eigenlijk nu, in de meeste winkels hebben we dat wel redelijk voor elkaar. Bij MS zijn we dat nu aan het starten. Dat hangt een beetje van, ik zou het liefst zo snel mogelijk in alle winkels doen. Ja. Maar goed, ook daar is de huidige situatie heeft niet geholpen. Dus we moeten hier naar even kijken hoe dat groeitempo kunnen voortzetten. En ja, we sluiten op dit moment ook wat winkels. Ja. Maar we proberen wel zo snel mogelijk de meeste winkels wel naar dat niveau te krijgen. En de collectie verandert wel in elke winkel. Dus.
Ja. Als je breder kijkt naar de damesmode retail. Vandaag hadden we het bericht dat de FNG-groep in België failliet is.
Ja.
De moeder van Miss Etam.
Ja.
Wat doet dat met jullie? Merk je dat van?
Nou ja, ik merk het. Nu nog niks van. Het biedt ook weer kansen. Hè? Want de klant, Etam deed natuurlijk ook een aantal grote maten. En was daar ook goed in. Dus wat dat betreft is het een concurrent minder. Maar zo kan je er ook naar kijken.
Maar denk je dat Etam ook echt stopt in Nederland?
Nou, nee. Ik hoop dat ze doorstarten. Ja. Weet je, het is voor de hele markt is het goed als er een diversiteit blijft ontstaan. Blijft bestaan in de winkelstraat.
Ja. Ja.
En nogmaals, het zal steeds meer een mix worden tussen online en offline. Maar die diversiteit is wel een van de redenen waarom mensen naar de stad gaan en gaan winkelen.
Ja.
Dus laten we hopen dat het op wat voor manier dan ook doorgaat.
Ja. Hey, nu hadden we het net al over die flexibele schil. Hè? En jij gaf ook in een interview laatst aan van, die consument die wil steeds meer kopen op het moment dat ze het ook kunnen dragen. Hè? Je noemde zo mooi buy now, wear now.
Ja.
Is dat in de praktijk ook haalbaar?
nooit zoals je wil. Maar uiteindelijk zie je dat we daar steeds beter in worden.
Ja.
We hebben een mooi weer en een slecht weer scenario, zoals we dat hier intern noemen.
Ja.
Bij Merk Today is het eigenlijk vrij simpel. Als het regent, zorgen we dat we voldoende regenjas hebben. Die halen we ook naar voren. En als het slecht weer, als het mooi weer is, dan zorgen we dat we de shorts en de rokjes naar voren halen. Ja. Bij Etam of bij MS zie je dat we daar eigenlijk op eenzelfde manier mee werken. Je ziet dat we bij, het mooie is bij MS-mode, als het heel mooi weer wordt, dan zie je dat onze klant graag ook wat nieuws wil. En die wil ook, dus dan gaat het goed. En we proberen dat nu ook als het koud wordt voor elkaar te krijgen. Het lukt niet altijd, hè, want je hebt niet, als we een hele koude zomer krijgen opeens, dan moet je zorgen dat je voldoende trui hebt. Ja, die heb je niet alle minuut. Maar we proberen wel echt in ons assortiment te kijken naar een koud en een warm weer. Zodat je die klanten ook kan bieden wat ze nu aan kan trekken.
Ja, helder. En er was een ander punt wat jij aanstipt als probleem in jullie branche. De promotiespiraal. Hè? Je formuleerde dat van Black Friday tot kerst de hele markt aan het afprijzen. Daar moeten we een oplossing voor verzinnen.
Ja.
Heb je oplossing al gevonden?
Nee, we doen er zelf natuurlijk net zo hard aan mee.
Ja.
Nee, die oplossing is er niet. Aan de andere kant zie je nu wel dat deze tijd, ik spreek veel collega's natuurlijk op dit moment, dat iedereen aan het zoeken is naar hoe kunnen we dit nu wat beter spreiden.
Ik hoorde zelfs dat jullie een CEO hebben. Waar jullie met elkaar ook een beetje overleggen.
Dat heb je met goed geïnformeerd, ja. Die hebben we, ja.
Okay. Is dat door corona gekomen?
Ja, dat is ook. Een aantal van ons kent elkaar natuurlijk al goed. En met corona zijn we inderdaad op een gegeven moment, hadden we onafhankelijk met elkaar contact. Toen is op een gegeven moment, volgens mij was het Joris van Wii, die zei van, joh, we maken wel een app aan, dan kunnen we dat in één keer doen. Ja. En ja, en dat ging eigenlijk zo van, joh, wanneer gaan we open met z'n allen? Kunnen we afstemmen wanneer we dicht gaan? Mm-hmm. Dus geen AFM-gevoelige concrete informatie, maar meer dat soort praktische dingen. En dan hebben we natuurlijk ook wel over van wie gaat wanneer afprijzen. Ja, dat zijn allemaal dingen die iedereen voor zich beslist. Ja. Maar we zien allemaal het probleem. Ja. En het is natuurlijk dood en doodzonde dat de kerstcollectie komt eind november in de winkel. En eigenlijk hangt die met Black Friday al in de uitverkoop. Ja, 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 ja. Dat probleem moeten we met elkaar oplossen.
Ja. Maar heb je daar vertrouwen in dat dat lukt? Of moet daar uiteindelijk de overheid er ons mee? Of een brancheorganisatie in retail?
Ik geloof niet in regulering. Dat zie je in België. En dan gaat iedereen eromheen met koppen verkopen. Dus dat werkt ook niet. Ik denk dat het ook bij onszelf ligt. Wij moeten zorgen dat we gewoon goede artikelen en goede assortimenten bieden. Mm-hmm. Die mensen ook voor die prijs willen kopen. Onze regia's hebben we eigenlijk nog nooit afgeprijsd. Okay. Onze boxershorts hebben we bij Merk Today nog nooit afgeprijsd. Nee. Dus als je de spullen hebt die mensen willen kopen, dan gaat dat. En je zal altijd wel promoties houden. En zeker met die hele online business. Mm. Maar ik denk dat het zichzelf op een gegeven moment, tenminste dat hoop ik, dat mensen ook gaan nadenken. En marge is ook belangrijk. Ja. Dus dat we proberen even hier en daar op onze handen te zitten in dit soort gevallen.
Ja, snap ik. En als je even kijkt naar het traditionele businessmodel in fashion, hè, met seizoensinkopen, je laat het produceren, je laat het hier naartoe en een half jaar later hangt het in de winkel. Het kraakt al jaren in zijn voegen.
Ja.
Als je nu even los van wat de situatie is zou denken van hoe zou het eigenlijk in de toekomst moeten? Wat is de toekomst? Ergens gaat het een keer mis, in mijn gevoel.
Ja, er zijn natuurlijk al heel veel initiatieven. En er zijn natuurlijk al ketens. Zoals de Zara, die hele fast fashion business, gaat natuurlijk al steeds korter op de markt. Ja. Je kan een aantal artikelen al binnen een paar weken in huis hebben.
Ja.
Dus dit hele voorkopen een half jaar van tevoren is iets wat zal gaan verdwijnen. En je zal steeds meer on-demand gaan kopen. De volgende stap is on-demand produceren. Maar dat is een lastige, omdat klanten willen, als iets nu, willen ze het ook nu. Ja. Je krijgt iets nu niet geproduceerd. Daar heb je altijd een bepaalde tijd voor nodig. Dus die tijd ertussen zal steeds korter worden. Wij produceren in het Verre Oosten. Hè. We hebben een deel, maar we produceren die verhouding naar dichtbij wordt ook steeds beter. Ja. Dus je ziet dat we steeds dichter op de markt gaan. Zomer- en wintercollecties lopen steeds meer door elkaar heen. We hebben niet echt meer, hè, zoals vroeger, het seizoen begint 15 augustus. En dan gaan we lekker met z'n allen de winter in. Mm-hmm. Ja, 15 augustus valt de mussen dood van het dak. Dus we moeten zorgen dat we een ander spul hebben die mensen dan willen. En dan kom je weer op dat buy now, wear now scenario. Ja. Dus eigenlijk moet je continu inspelen op wat die klant wil.
Ja. En e-commerce wordt bij jullie steeds belangrijker. We hebben het al aangekaart. Vorig jaar zat jullie met American Day op zo'n 20% van je omzet was via e-commerce.
Ja.
Voorzie je daar nog een verdere groei in?
Ja, ik denk dat de toekomst, en zeker deze coronatijd, heeft ons nog een stapje verder geholpen. Ik denk dat heel veel klanten die nog wat huiverig waren, nu daar ook in. Dat zien we bij MS ook, waar we nu ook steeds meer klanten. Dan hebben we een vrij grote member database. Dus we zien dat die klanten die vroeger offline kochten, nu ook steeds meer online gaan kopen. Wat ze daarvoor nooit gedaan hebben.
Ja.
Dus die groei gaat door. Ik denk dat je een groot deel van die groei ook vasthoudt. Een deel zal weer teruggaan naar winkels. Maar ik geloof heel erg in die combinatie dat mensen, als ze iets nu willen, willen ze het ook in de winkel en dan willen ze het kunnen ophalen.
Ja.
Dus die functie van die winkel gaat veranderen.
Ja.
Maar die combinatie van die twee zal er in ieder geval voor zorgen dat je online aandeel alleen maar gaat groeien.
Ja. En hoe belangrijk is voor jullie de rol van platforms zoals Bol en Weekamp?
Ja, belangrijk. We zien dat we bij een aantal van die platforms het heel goed doen.
Ja.
Het is goed voor je merk, het is goed voor je bekendheid, mensen shoppen. En het levert ons behoorlijk wat extra omzet op. Dus die wordt ook steeds belangrijker. Wat ik het nadeel vind van de platforms is dat je je eigen identiteit, die je op je eigen site of in je eigen winkel wel kan doen, veel moeilijker over het voetlicht gaan brengen.
Ja.
Dat is natuurlijk het nadeel van die platforms. Het is vooral functie.
Ja.
Van ik kan het snel, ik heb het snel, ik kan het retour sturen en het is goedkoop. En voor de rest zit er natuurlijk weinig kraak of smaak aan voor de rest.
Zie je de mogelijkheden met Amazon in Nederland?
Amazon? Ja, we zijn met Amazon begonnen met MS. Ja, dat levert nog niet veel op.
Nee.
Ik denk dat we op een gegeven moment niet meer om Amazon heen kunnen. Dus we gaan daar zeker wel weer naar kijken. Maar ja, als je praat over beleving, dan is Amazon natuurlijk in ons segment niet het mooiste.
Nee,
maar goed, het is een fantastisch bedrijf en heel groot. Dus ja, we zullen er niet omheen kunnen.
Ja. En in Duitsland zitten jullie ook op een paar platforms?
Ja, Zalando zitten we onder andere.
MyToys
zitten we. Daar zijn we het groeien. Ja. En daar zijn we ook het uitbreiden. Er zal er binnenkort nog een bij komen.
Okay.
Dus daar zie je wel dat die groei enorm gaat. Ja. Zalando is heel succesvol. Ja, dat is voor onze merkbekendheid heel goed. En dat is ook de reden waarom het goed is om die winkels te houden. Daar.
Ja. Hey, een van de hele belangrijke items binnen de modemarkt is het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Ja.
Arbeidsomstandigheden, productielanden, circulariteit, milieubelasting. Hoe gaan jullie met die onderwerpen om?
Ja, nou ja, we zijn, het neemt een steeds belangrijke plek in binnen ons bedrijf. Hebben we met de Merk Today het convenant ondertekend. Bij MS waren we, door het hele faillissement zijn we nog niet zo ver, maar inmiddels wel. We hebben een eigen inkoopkantoor in het Verre Oosten, waar we onze QC, onze quality control doen. Maar ook de arbeidsomstandigheden testen in de productielocatie waar we zitten. We weten ook precies waar we produceren. En daar lopen we ook wel eens tegen verrassingen aan, waar we meteen op kunnen reageren.
Mm-hmm.
Dus als je daarop daarnaar kijkt, zijn we wel ver en zal dat steeds belangrijker worden.
Mm-hmm.
Bij Merk Today zie je dat we steeds meer overgaan naar sustainable materialen, recycled, organic, dat soort dingen. Ik verwacht dat we binnen een paar jaar volledig organic zijn bij Merk Today. Bij MS zal dat misschien iets of sustainable of recycled, in ieder geval dat. Ja, ik geloof daar heel erg in.
Ja.
We zijn aan het zoeken naar mogelijkheden om onze verpakkingen terug te brengen. Dat is een belangrijk gegeven. Daar merkt u, lopen we daar iets op voor. Ja. Bij MS komt dat later. Die doelgroep van Merk Today is natuurlijk vaak een iets hoger opgeleide klant. Ja. Ja, die vraagt er ook om.
Ja.
Dus we zullen ook, ook onze klant, ook daar is onze klant weer een belangrijke raadgever.
En het recyclen van producten, dus mensen een oude jeans kunnen terugbrengen. Ben je daarmee bezig?
Nou, daar hebben we wel een paar plannen voor liggen.
Ja.
Maar we krijgen hem nog niet helemaal uitgevoerd.
Nee.
Maar dat zijn wel dingen waar we over nadenken.
Ja, het is wel de toekomst.
Ja, het is de toekomst. De vraag is alleen van ja, hoe krijgen we dat operationeel voor elkaar?
Ja, ja.
En daar zit iets waar we denk ik misschien ook wel met in retail of met wat collega's eens moeten kijken hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. Want het geldt niet alleen voor ons, het geldt voor de hele keten.
Ja. Peter, we gaan een beetje afronden. Ik ben heel benieuwd trouwens, eventjes, als je kijkt naar andere retailers. Hè? Heb jij merken of retailers die jou inspireren? Waar jij zegt, joh, dat daar...
Die mij inspireren?
Ja,
dat zijn... Ja, in Nederland moet ik zeggen, ik vind even helemaal los van... Ik vind Dylan en Camille het heel goed doen.
Ja.
Omdat die ook een duidelijke visie hebben. Die zijn heel low-key, maar die hebben wel heel duidelijk... Ook daar zit dat stuk MVO in.
Ja,
dit recyclen vind ik heel erg goed.
Ja.
Ik vind de Bijenkorf nog steeds fantastisch.
Ja.
Daar heb ik natuurlijk een iets gekleurde bril. Maar de stap die zij gemaakt hebben naar een hoger segment... Eigenlijk alle retailers met een heel duidelijk doel voor ogen.
Ja.
Dat vind ik een heel duidelijke visie. En een heel duidelijk doel die ze niet laten afleiden door wat er gebeurt. Dat zijn voor mij wel inspirerende ketens. En die zitten voor een deel in het buitenland en voor een deel in Nederland.
Ja.
Nike vind ik ook geweldig wat die doen.
Ja.
Omdat die in staat zijn op verschillende niveaus hun producten aan te bieden. Van een laag niveau tot een topniveau.
Ja.
Daar zit natuurlijk een enorme marketingmachine achter die mij heel erg aanspreekt. Dus en wat kleinere merken hier en daar die ik goed vind. Dus.
Mooi. Hey Peter, ik wil jou hartelijk bedanken voor deze podcast en jouw retaillessen. Aan alle luisteraars van deze podcast, dank jullie wel voor het luisteren. Abonneer je nu op de Retail Trends podcast en luister naar de retaillessen van opvallende retailers. Kijk voor meer informatie op retailtrends.nl. Dankjewel.
Dankjewel.